Dan gaan we nu beginnen met een nieuwe serie, De Nieuwe Mens. En ik vond deze uitspraak heel passend. Er staat dit: We've moved from wisdom to knowledge. And now we're moving from knowledge to information. And that information is so partial that we're creating incomplete human beings. In Nederlands, we zijn van wijsheid naar kennis gegaan. En nu gaan we van kennis naar informatie. En die informatie is zo gedeeltelijk of incompleet of gefragmenteerd, dat we ook onvolledige, incomplete mensen creëren. Dat is de tijd waarin we leven. We zijn van wijsheid naar kennis en van kennis nu naar informatie gegaan. De information age waar we in zitten. Je krijgt zoveel bakken met informatie over je heen gestort. Maar die informatie is altijd incompleet en daardoor worden we, als we niet uitkijken, incomplete mensen, gefragmenteerd. Maar Jezus zegt, maak mijn discipelen. Maak mijn discipelen. Dat is waarom de kerk bestaat. Omdat we gehoor willen geven aan wat Jezus heeft gezegd. Dat willen we serieus nemen. We willen geen incompleet mens zijn, maar we willen een compleet nieuw mens zijn in het volgen van Jezus. Dus daarom gaan we deze serie starten. De nieuwe mens. Jezus heeft gezegd, maak discipelen, maak mensen, kortom, die mij kennen, die mij vertrouwen en die mij navolgen. Dat is wat het betekent om een discipel van Jezus te zijn. Hem kennen, hem vertrouwen, hem navolgen. En dat willen we leren doen als nieuw mens, leven in de opstandingskracht van Jezus. Wat betekent dat nou? Dus daarom gaan we niet alleen maar informatie verzamelen, maar we willen leren wat het is om wijs te worden in het volgen van Jezus. Het kennen, vertrouwen, navolgen van Jezus. En dat gaan we doen door het lezen van een brief. De brief die Paulus ooit, lang geleden, schreef aan een gemeente in Efeze. En we gaan met elkaar ontdekken wat het betekent om onze oude mens uit te trekken en een nieuw mens aan te doen. Dus een brief die niet aan ons geschreven is, jammer genoeg, maar wel voor ons. Maar hij is wel aan bepaalde mensen geschreven. Dus dan is het goed om te kijken, wat zijn het voor mensen, in welke tijd was dat, wie schreef die brief en waarom. Dus we gaan terug in de tijd net na Jezus. Paulus was een volgeling van Jezus geworden. Ergens onderweg in het vervolgen van de christenen heeft hij een ontmoeting met de levende Jezus gehad. En zijn leven stond totaal op zijn kop. En hij kon niet anders dan dat goede nieuws wat hij had ontvangen uitdelen aan de mensen om hem heen en ver weg. Dus hij ging onderweg. Hij was een van de eerste die naar de heidenen ging, de niet-joden. Hij wist, de boodschap van Jezus is voor de hele wereld. God meent het wat hij gezegd heeft. Het is voor de hele wereld. Dus Paulus werd geroepen om het goede nieuws van Jezus aan de heidenen te brengen. De mensen over de hele wereld verspreid. Dus hij ging op reis. Een paar plaatjes van, reis 1, 2 en 3. Eventjes kort hoor. De eerste reis ging hij samen met Barnabas. Ging hij naar, daar zie je het, hè? Daar zo. Jeruzalem. Ja, wij hebben het over Efeze daar. Ephesus staat er. Dus daar, hij reisde de eerste reis met Barnabas naar Cyprus en Galatië. De tweede reis dan ging hij met Silas. Hij had een klein beetje ruzie gehad eerst. Hij ging, daarna met Silas ging hij richting Griekenland. En op de terugweg kwamen ze alvast even langs Ephesus, Efeze. Daar zo, wat nu Turkije is. Dat gebeurt ongeveer in Handelingen 18. En de derde reis, en dan leven we, het is lastig te zeggen, de aparte jaar of de exacte jaartallen, maar N.T. Wright is iemand die al zijn leven lang Paulus leest en bestudeert. Die zegt, joh, dat is waarschijnlijk tussen 52 en 57 na Christus ergens geweest dat Paulus zijn derde reis onderneemt. Lezen we over in Handelingen 18 en 1 tot 21. En dan gaat hij eerst naar Efeze, naar Korinthe. En dan waarschijnlijk belandt hij in Efeze in de gevangenis. En dat is de plek waar hij, denken we, de brief naar de Efeze geschreven heeft. Net als andere brieven die hij schreef vanuit de gevangenis. Dus Paulus heeft een poos bij de mensen in Efeze gewoond. Heeft daar zijn wortels gevonden. Heeft daar verteld over de Heer Jezus. Kent de mensen. Heeft daar gewoond. Heeft daar deel van uitgemaakt. Heeft relaties met ze. Houdt van ze. Hij is met ze opgetrokken. Hij heeft mooie tijden, moeilijke tijden gehad. En nu zit hij daar in de gevangenis. En dan is hij brieven aan het schrijven. En wat er toen gebeurde met die brieven, dat deed je niet een postzegel op en die stuurde je op, maar er kwam er iemand met zo'n brief, die kwam langs en iedereen ging zitten en de brief werd voorgelezen. Nou, dat gaan we nu ook doen, alleen het eerste hoofdstuk. Ik heb gevraagd of Dana een voor wil lezen aan ons, dus dat gaan we doen. Hij komt ook niet op het scherm, hadden ze vroeger ook niet, dus je moet gewoon luisteren. Efeze hoofdstuk 1. Dus het zou ongeveer zo gegaan zijn dat iemand zegt, jongens, we hebben een brief gekregen van Paulus. Ga zitten, hij wordt voorgelezen en als je dan vragen hebt, moet je ze stellen aan degene die ze voorgelezen heeft. Vandaag niet. Maar we gaan luisteren naar Efeze hoofdstuk 1.
Dit is een brief van Paulus. Ik heb van God de taak gekregen om een boodschapper van Jezus Christus te zijn. Ik schrijf deze brief aan de mensen in Efeze, die bij God horen en die in Jezus Christus geloven. Ik bid dat God, onze Vader, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik ben de God en de Vader van onze Heer Jezus Christus heel dankbaar, want Hij heeft ons in Christus alle geweldige geestelijke dingen gegeven die er in de hemelse plaatsen zijn. Want al voordat Hij de wereld maakte, heeft Hij ons uitgekozen. Hij wilde dat wij bij Hem zouden horen en dat we in Hem volmaakt zouden zijn. Hij houdt heel erg van ons. Daarom wilde Hij dat we door Jezus Christus zijn kinderen zouden worden. Hij had dat van tevoren al besloten, want dat is wat Hij heel erg graag wil. Want als wij zijn kinderen zijn, zullen we God ervoor prijzen dat Hij zo geweldig goed voor ons is. Hij gaf ons zijn Zoon, van wie Hij heel veel houdt. Daarmee heeft God laten zien hoe goed Hij voor ons is. Want door het bloed van zijn Zoon heeft Hij ons gered. Door zijn bloed kon Hij ons vergeven dat we Hem ongehoorzaam waren. Hij deed dat niet omdat we dat verdiend hadden, maar omdat Hij zoveel van ons houdt. Bovendien was Hij zo goed voor ons, zo goed ons zijn wijsheid te geven. Want Hij heeft ons laten weten wat zijn goddelijke plan met Christus was. Dat plan was om voor het einde van de tijd gekomen is, Jezus tot het hoofd te maken van alles wat er in hemel en aarde is. En God doet altijd wat Hij van plan is. En samen met Jezus Christus hebben wij ook de erfenis gekregen die God ons altijd al heeft willen geven. Wij hebben heel lang gewacht op de komst van Christus. En nu Christus is gekomen, prijzen wij God dat Hij zo geweldig goed is. Jullie hebben het woord van de waarheid, het goede nieuws, ook geloofd. Daardoor horen jullie nu ook bij Hem. Omdat jullie in Hem geloven, heeft Christus als het ware ook op jullie zijn eigendomsstempel gezet. Dat stempel is de Heilige Geest die God aan jullie heeft gegeven. God had beloofd dat Hij zijn geest aan ons zou geven. En dat heeft Hij ook gedaan. De Heilige Geest is het bewijs, de voorproef van het deel van onze erfenis dat God ons nog gaat geven. De erfenis is onze volledige bevrijding, waardoor we God zullen prijzen dat Hij zo geweldig goed is. Ik heb gehoord hoeveel jullie van Jezus Christus houden. Ook dat jullie veel van de andere gelovigen houden. Daarom dank ik God voor jullie, elke keer als ik voor jullie bid. En dan bid ik dat de God van Jezus Christus, de Vader van wie alle macht en majesteit is, jullie de geest van waarheid en begrip zal geven. Want dan zullen jullie Hem pas echt goed kunnen leren kennen. Hij zal met zijn licht in jullie harten schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor een geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft. Ook zullen jullie dan begrijpen hoe onvoorstelbaar groot zijn kracht is in ons die in Hem geloven. Want Gods kracht werkt in ons. De kracht is dezelfde macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf. Nu is Jezus machtiger dan elke andere macht, kracht en gezag die je maar kan bedenken. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die nog komen gaat. God heeft Hem over alles macht gegeven. Hij is heerser geworden over alles wat er is. En Hij heeft Hem gemaakt tot het hoofd van de gemeente. De gemeente is zijn lichaam. En de gemeente is vol van Hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf.
Dankjewel. Zo zal het ongeveer gegaan zijn. dat de brief wordt gebracht, voorgelezen. En dan pak je hem uit. En dan ga je er doorheen. Wat bedoelt hij nou? Wat staat er nou eigenlijk? Ik heb een paar schemaatjes gemaakt. Dat helpt mij om op die manier die brief te lezen. Misschien kun je de eerste laten zien alsjeblieft. En voor mij is het keyword, zeg maar, het thema woord is het woordje in. In Christus. Dat komt, nou, hier in dit schemaatje zie je dat 7 keer staan. In het eerste stukje van wat Daan net voorgelezen heeft, in mijn vertaling, staat, hij heeft ons in Christus gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Paulus begint hier te schrijven over wat Jezus gedaan heeft. Het begint altijd bij Jezus. Theologie begint bij Jezus, begint bij aanbidding. En daarna stroomt het door naar, en dit is jullie identiteit. Door wat Jezus gedaan heeft, ben jij als zijn volgeling nu een nieuw persoon. En in hem ben je gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nou, daar alleen al kun je avonden praten, denk ik. Wat betekent dat? Alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Nou, komende connectgroepavonden kun je daar lekker mee aan de gang, denk ik. Het volgende, in hem zijn wij uitverkoren. In hem zijn we uitverkoren. Daar kun je kerkscheuringen over maken. Wat dat allemaal betekent, doen we niet. In hem zijn we uitverkoren, omdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. In zichzelf heeft hij ons als kinderen aangenomen. Alles weer in hem, in Christus, in zichzelf, in de geliefde. In de geliefde staat er iets over de heerlijkheid van zijn genade leren kennen. In hem kennen we de verlossing door zijn bloed. In hem zijn we erfdeel geworden naar het voornemen van hem. En in hem zijn we verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. In hem, in hem, in hem. Dat is waar we willen zijn. Dat is onze identiteit, dat is onze plek. Dat is waarin we tot leven worden gebracht in de nieuwe mens. Als je gelooft in Jezus, als je je leven aan hem toevertrouwt, dan ben je in hem. In andere brieven legt Paulus het ook continu uit. Je leeft niet meer voor jezelf, je bent gestorven aan wat er vroeger was, maar je bent in hem opgewekt tot nieuw leven. Dit is hoe je leven eruit ziet. Dit is wie je bent. En het is een leven lang het uitpakken van deze belofte, van deze waarheid. En onze woorden in lijn brengen met deze waarheid. Dat we dit over onszelf gaan uitspreken. Dit is wie ik ben. Ik ben met hem gezegend met alle geestelijke gaven. Dat mogen we telkens weer ontdekken. In hem ben ik uitverkoren, opdat ik heilig, smetteloos mag zijn voor hem. Ik ben als zijn kind aangenomen. Dat is wie ik ben. Wat de wereld ook zegt, wat er ook gebeurt, wat ik zelf ook denk over mezelf, dit is hoe Jezus naar ons kijkt. In hem. In hem. Volgens mij kun je vers voor vers rustig doorheen wandelen en uren over doorpraten, doordenken. Wat betekent dit allemaal? Hoe kan ik mijn denken, mijn spreken, mijn leven in lijn gaan brengen met die waarheid? Over wat het betekent om in Christus te zijn. In Christus. We lezen het er zo vaak over. In hem. Ik zou je echt willen aanmoedigen, lees de teksten, lees de verzen nog een keer rustig door. We hebben deze hele maand gaan we ook korte filmpjes plaatsen in onze app, waarin we hem even voor je voorlezen. Afgelopen week heb ik de helft voorgelezen, daarna de andere helft voorgelezen. Luister ernaar, lees het door, pak er verschillende vertalingen bij en heb het erover in je connectgroep, met je teams. Wat betekent dit dan in 2023? Wat betekent het dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegen? Er is heel veel over te vertellen nogmaals, maar dat kun je niet hier in een half uurtje doen. Dat ga ik ook niet proberen, maar ik wil het je wel aanreiken. Dit is wie je bent, in hem. In hem. Volgende schemaatje is het volgende stukje waar we lezen dat Paulus voor ons bidt. Mooi om dit ook voor elkaar te gaan bidden. Vers 17. Ik hou niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk, opdat, en dan bidt hij allemaal mooie dingen, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van heerlijkheid, opdat hij u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Dit is wat Paulus bidt voor de mensen in Efeze. Dat ze de geest van wijsheid en van openbaring krijgen. Niet dat ze informatie krijgen, nog meer weten over Jezus. Daarvan word je verknipt, zeg maar. Dat is incompleet, onvolledig. Hij bidt ons toe de geest van wijsheid en openbaring in het kennen van hem. Niet het weten over hem, het kennen van hem. Namelijk, vers 18, de verlichte ogen van uw verstand. Open the eyes of my heart. De verlichte ogen van uw verstand. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is. En de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige. Verlichte ogen van ons verstand. Dat is wat hij bidt voor zijn broers in Efeze. En dat is denk ik een hele mooie vertolking van het hart van God voor ons. God wenst ons dit toe, dat onze ogen, de ogen van ons verstand worden verlicht. Dat we gaan weten wat de hoop van zijn roeping is. En dat we gaan kennen de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons, die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Wauw. Dit is wat Paulus bidt voor zijn broers, zijn zussen. Dit is wat we over elkaar mogen uitbidden. Dat we op die manier God leren kennen. Dat we gaan weten dat onze verstand verlicht wordt, veranderd wordt. Dat we gaan snappen wat het betekent om de hoop van zijn roeping te ontvangen. De rijkdom is, de alles overtreffende grootheid van zijn kracht. Aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. En dan gaat hij verder. Die hij heeft gewerkt in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij in elke naam, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. De naam van Jezus is hoger dan alles. In mijn boekje vanochtend, wat ik elke ochtend lees, er stond een hele mooie tekst. Hij is een beetje mystiek, maar daar kun je wel tegen. Er stond zoiets als, ik weet dat u op de troon van mijn hart zit. En ik weet dat u hoog verheven op de troon in de hemel zit. Mijn hart en de hemel worden steeds meer één. Dus alles wat we weten over hoe groot en hoe majestueus en hoe krachtig Jezus is, hij, dezelfde Jezus, zit op de troon in mijn hart. Hij in mij en ik in hem. En de realiteit van de hemel sijpelt steeds meer door in mijn leven. En dan de laatste. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Het laatste schemaatje alsjeblieft. Staat hij erbij? Ja, hè? Denk het wel. Ja. Dit is een voorbeeldje van wat je zou kunnen doen met alle teksten uit de hele eerste hoofdstuk, wat mij betreft de hele brief. De gemeente die zijn lichaam is, ik heb de HSV, de herziene statenvertaling. De gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in alle vervult. Dat is nogal wat voor de gemeente om te zijn. De vervulling van hem. Wow. In de nieuwe Bijbelvertaling staat daar de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem. Dat zegt nogal wat over hoe God naar de kerk kijkt. Niet alleen ons kleine club hier, wereldwijd. De volheid van hem. De Bijbel in gewone taal zegt daar, de kerk hoort bij Christus. En de kerk is, in de kerk is Christus nu al volledig aanwezig. Zoals hij eens in alles volledig aanwezig zal zijn. Zie je dat verschillende vertalingen, verschillende zwaartepunten proberen te leggen? De NBG. De gemeente die zijn lichaam is, vervuld met hem, die alles in alle volmaakt. Jij las het voor uit de Bijbel, het basisbijbel geloof ik, hè? Ja, dus dat dit. De gemeente is zijn lichaam en de gemeente is vol van Hem. Geloven we dat nog? De gemeente vol is van Hem. Hij vult alles en iedereen helemaal met zichzelf. Amplified Bible in het Engels. The church which is His body, the fullness of Him who fills and completes all things in all believers. Hij die volheid is en volheid heeft en ons vervult, volmaakt, opdat alles vervuld zal worden. The church is Christ's body, zegt de message, in which He speaks and acts, by which He fills everything with His presence. Mijn Grieks is niet zo heel best, ik heb me even af moeten stoffen, maar er staat ongeveer dit in het Engels, Grieks-Engels. The outcalled, dat is de ecclesia in het Grieks, the outcalled, eruitgeroepenen. Which is the body of Him, the filling of the all in all being filled. In het Nederlands zoiets als de uitgeroepenen die het lichaam van Hem zijn. De vervulling van het alles in allen dat vervuld is. Nou, mooie cadeautjes om uit te pakken. Wat betekent het dat Christus de kerk helemaal vult? In jou en mij dus ook. Even afrondend, in Hem zijn we gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. We zijn uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Wij zijn in Hem als zijn kinderen aangenomen. In Hem hebben we de heerlijkheid van zijn genade. In Hem de verlossing door zijn bloed. In Hem de vergeving van zonden. In Hem zijn we erfdeel geworden naar het voornemen van Hem. In Hem ben jij verzegeld met de Heilige Geest. In Hem, staat in een andere brief, zijn alle beloften ja en amen. En in Hem, Johannes 15, in Hem dragen we veel vrucht. In Hem. We begonnen met dat liedje, hè? In U vinden we onze identiteit. Dit betekent het om in Hem te leven. Leven wij, leef jij, leef ik in Hem. Hoe doe je dat? Goeie vraag. Hoe doe je dat? Hoe leven we in Hem? Ik denk dat er heel veel mooie antwoorden zijn om met elkaar te doorworstelen. Hoe doe je dat? Dag aan dag leven in Hem. Ik was de afgelopen paar dagen weg met een paar vrienden in een bosje, huisje in het bos ergens, heerlijk. En toen hadden we het over het leren vieren. Het leren vieren. Gewoon even een moment stilstaan en een manier vinden om uiting te geven aan het goede wat God gedaan heeft. Celebrate, vieren. Nou, een paar dingen heb ik hier opgeschreven, twee dingen waar ik met je naar wil kijken, die ons leren om uiting te geven aan het leven in Hem. En de eerste heeft te maken met de doop. Dopen. Romeinen 6 is een andere brief die Paulus schrijft aan een andere groep gelovigen. Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus, zijn gedoopt in zijn dood? Dit is wat er gebeurt bij dopen. Je wordt letterlijk ondergedompeld, niet alleen in water, ondergedompeld in zijn doop, in zijn dood. Weet je niet dat je gedoopt bent in Christus, dan ben je gedoopt in zijn dood. Je sterft met Hem. We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven. Niet om daar te blijven, maar om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, ook een nieuw leven te leiden, een nieuwe mens te worden. Dat is waarom we regelmatig doopdiensten voorbereiden. Om je te helpen om die stap te zetten. Laat je begraven met Hem. Dat betekent het om in Hem te zijn. Een soort van initiatierite zouden we nu wel zeggen. Hierdoor weet je, ik kom in Hem. Ik word gedoopt in zijn dood en ik sta op in nieuw leven. Met Christus, een nieuwe mens. Ik zei al, er ligt daar een boekje over dopen. Lees dat, ga ermee aan de gang. 12 november uit mijn hoofd hebben we een doopdienst. Nou, een van die avonden gaat erover. Worstel daarmee. Jezus, wat mag ik doen als volgeling van U? In het leren kennen, vertrouwen en navolgen van U. Dan is heel vaak een eerste stap, laat je dopen. Laat je dopen. Sterf met Hem en sta op in nieuw leven met Hem. Hoe doe je dat? Leven in Hem, dopen is een belangrijke stap. En dan als laatste, en we gaan straks met elkaar avondmaal vieren. Dat is ook zo'n iets om te vieren. Ik zei het net al, waar ik het over had met mijn vrienden. Dit moeten we vaker doen. Het goede vieren. Even weer stilstaan. En ons er bewust van worden van de realiteit die er altijd al is. Maar we zijn ons er niet altijd bewust van. Dingen vieren helpt ons daarbij. Hoe kunnen we in hem leven? Dus avondmaal vieren. Een belangrijke om vast te pakken. 1 Korinthe 11 staat dit. Jezus nam een brood. Hij sprak het dankgebed uit. Hij brak het brood en hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Ik zou willen vragen om te gaan staan met mij en dan gaan we straks samen avondmaal vieren. In hem. Misschien een mooie aanmoediging, sowieso met de connectgroepen gaan we door deze brief heen. Om dit te gaan vastpakken. Wat betekent het nou om te leven in hem? Waarin mag ik sterven aan mijn oude leven en opstaan in nieuw leven? Hoe kan ik al die beloften, al die woorden die Paulus zijn broers en zussen toeschrijft, hoe kunnen we die gaan omarmen? Heer Jezus, als we straks het avondmaal samen ontvangen, dan willen we ons daar heel bewust van zijn, dat we met brood en de wijn, of de matzes en de druivensap, dat we daarmee gedenken dat u bent gestorven. En als we dat gedenken, dan willen we zeggen, ja, maar ik verbind mij ook daarin, verbind ik mij aan u, want u heeft zich aan mij verbonden. Ik wil zeggen opnieuw, Heer Jezus, dat ik met u begraven wil zijn. En ik wil vieren dat ik met u ben opgestaan in nieuw leven. Dat ik nu mag leven in u. In mijn nieuwe identiteit. In nieuw leven. En wilt u ons daarbij helpen als we dit zo samen gaan gedenken? Om te sterven aan dat wat niet bij ons hoort. En om op te staan in ons nieuwe leven met Jezus. Dank u wel dat u heeft geroepen, het is volbracht. Alles wat gedaan moest worden, heeft u gedaan. Het is niet omdat wij zo goed zijn of het allemaal snappen, de juiste informatie hebben of alles kennen, maar omdat we vertrouwen op de naam boven alle namen.